Het ondernemersoog.
Waar ik echt impopulair ben, is denk ik als we investeringen willen doen.
Ik geloof best in karma, maar ik geloof niet dat ik op een harde manier over een concurrent praat. Ik maak zakelijke beslissingen.
Ondernemersdilemma's van alle kanten bekeken. Dit is het ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organization.
Hi, welkom in het Ondernemersoog, een podcast waarin we ervaringen van ondernemers delen over thema's die hen bezighouden. We kennen het allemaal, als ondernemer moet je zo nu en dan beslissingen nemen die niet iedereen je in dank af zal nemen. En in deze aflevering delen we ervaringen over hoe andere ondernemers met impopulaire beslissingen omgaan. Ik ben Jente Kater, oprichter van Voicebooking. Naast mij zit Marlijn Mazerak, zij is founder van The Rookie Minds. En Daniel Mulder, die is er ook weer, eigenaar van evenementenbureau Up Event. Als gast hebben we zometeen Tim van Daal. Hij is bouwer van luxe motor- en zeiljachten voor de Rich and Famous. Ooit moest hij de beslissing nemen een miljoenen klus af te blazen. En hoe dat afliep, dat ga je zo meteen horen. Jongens, impopulair. Dat betekent volgens de dikke vandalen niet in trek gehaat. Daan, voel jij je wel eens gehaat?
Nou, gehaat, dat vind ik een zwaar woord, Jente. Ja. Maar ik hoop niet dat ik gehaat ben. Nee, zo voel ik me niet in ieder geval.
Misschien op het moment zelf? Of?
Nee, dat denk ik niet. Ik zie wel het goede in de mensen, denk ik. Dus gehaat lijkt me heel zwaar.
Maar zien zij het ook aan jou?
Ja, dat zouden we hun moeten vragen. Maar ik denk niet gehaat. Wel eens dat het impopulair is.
Oké. Marlijn? Jij fluisterde net al een beetje in. Ik kan er eentje zeer recent delen, maar doe ik liever niet. Daar heb je het gelijk al, hè, met impopulaire dingen. Dit wordt zo'n podcast waarin we heel veel ervaringen verzameld hebben. We hebben van de leden van de Entrepreneurs Organization allemaal ervaringen weten te krijgen. Ja, en ja, normaal is nou ja, zijn er 10-20% zegt ik doe het liever anoniem. Bij deze aflevering is het gewoon het overgrote deel wat zij doet, toch liever anoniem. Wat zijn voor jou de moeilijkste beslissingen?
Die beslissingen waarvan ik heel zeker weet dat het de goede zijn, althans denk zeker te weten dat het de goede zijn, maar die wel gevolgen hebben voor mensen aan de andere kant. Dus waarvan je ook weet dat het iets in de emotie doet.
En slaap je er dan slecht over?
Nee, ik kan daar wel een beetje van wakker liggen, ja. Nee, okay. Eigenlijk niet als ik weet dat het een goede beslissing is. Ik heb ook wel eens hele domme beslissingen genomen, maar daar zullen we het zo vast nog wel over hebben.
Daan, heb jij iets te delen waarbij je echt zegt ja?
Ja, ik denk waar ik echt impopulair ben, waar een paar collega's mij wel achter de behang willen plakken, is denk ik als we investeringen willen doen. We maken natuurlijk een budget aan het begin van het jaar. En wat er altijd gebeurt is dat het hele jaar door komen er toch dingen bij. Nee, dit moet echt. Het is een moetje. Het is een no-brainer. Dan moet ik zeggen, nee, we hebben gewoon een budget, dus dat gaat hem niet worden. En dan komen ze met de meest creatieve oplossing. Nee, maar dan zetten we het in de lease of we gaan ik niet wat ze allemaal bedenken. Zeg, ja, je gaat maar iets anders schappen, maar het budget gaat niet omhoog. Mij maakt niet uit wat je doet, maar het budget gaat niet omhoog.
En jij gaat je dan zo'n repeteergeweer voelen van eens even, ze vragen nu voor de derde keer.
Ja. Dus je weet het antwoord al.
Opnieuw nee.
Maar Jente, jij? Ja. Heb jij recent nog impopulaire beslissingen genomen?
Vorig jaar, de grootste ooit. Ja. Wij zijn een voice-over bedrijf. We werken met freelancers. Wij zijn door de jaren heen enorm bezig zoeken van wat is nou de juiste verdeling van de poed. In onze wereld heb je het altijd over marge. En er zijn best wel veel freelancers die er niet bij stilstaan dat je bruto en netto marge hebt. En dat wij gewoon heel veel kosten moeten maken. We zijn heel lang bezig zoeken naar wat is nou de juiste verdeling waardoor die gouden driehoek klant, freelancer en ons iedereen goed zaken doet. Ja, wij zijn vorig jaar zijn we daar best wel een enorme stap in wezen nemen, waarvan we wisten van oké, nu gaan er echt mensen zeggen van ja, maar dit wil ik gewoon niet.
En heb je er lang mee gewacht om die beslissing te
nemen? Nou, we zijn er vooral heel goed over wezen praten. We zijn begonnen met praten in oktober. In februari hebben we het doorgevoerd. Uiteindelijk van al die freelancers, en dat zijn er echt honderden, waren er twee die echt zeiden van ik wil dit niet. Nou ja, dat zijn er zo. Maar voor ons was het wel het
het eerste jaar waarvan wij aan het einde van het jaar zeiden... hé, we zijn een gezonde business wezen te draaien.
Dus een impopulaire beslissing die eigenlijk gewoon heel goed uitpakt.
Ja.
Heb je er wakker van gelegen eerst, voordat je die beslissing moest nemen? Ja, dat is gewoon die mindset.
Er waren een paar ondernemers met wie ik het erover had... waarvan er een paar zeiden van, moet je echt niet doen... want uit onze ervaring... En ik dacht van, maar ik kan het ook niet doen, hè?
Ja.
Maar het klopt in essentie gewoon niet. Dan heb ik een business draaien die gewoon niet het geld verdient... wat er gewoon verdiend moet worden op zo'n klus.
Maar eigenlijk, Jente, is het helemaal niet zo'n impopulaire beslissing gebleken.
Nou...
merendeel is er nog bij.
Ja, maar je hoort wel reacties en je weet, er wordt geluld. Maar dat weet ik al jaren. Dus een deel van deze beslissing was ook wel uit de wetenschap van... joh, ik kan toch niet iedereen te vriend houden. Dus ja. Je luistert naar het ondernemersoog. Straks een verhaal over een ondernemer die na een fusie zijn oorspronkelijke compagnon... dwong zijn aandelen af te staan en te degraderen tot werknemer.
Degraderen, wat een naar woord.
Ja, nou ja, zo zien mensen van buiten het misschien.
Okay.
Dat is misschien wel waar we het vandaag over hebben. Ja. Mocht je voor het eerst luisteren, Merlijn, Daniel en ik zijn leden van de Entrepreneurs Organization. Wij zijn een wereldwijde club van 17.000 ondernemers die werken aan groei. Zowel voor zichzelf als hun bedrijf. En voor deze podcast vroegen we de Nederlandse leden ervaringen te delen over dit onderwerp. Dus ondernemen en impopulaire beslissingen nemen. Laten we beginnen met vraag 1. En die is, heb je een ervaring van een impopulaire keuze die jij als ondernemer hebt gemaakt?
Ervaring 1.
Hier Merlijn van Merlijn Kookt. De meest impopulaire maatregel van afgelopen jaar. Dat zal nog shift toevoegen. Toen ik dit voor het eerst met het kookteam besprak, kreeg ik veel weerstand. Het argument, ik heb bewust voor deze job gekozen om in het weekend tijd te hebben voor mijn gezin, heb ik heel vaak gehoord. Ik bleef vertellen dat deze maatregel noodzakelijk was voor ons voortbestaan. Ik heb een salarisverhoging ingevoerd. Hoe vaak je op zondag werkt, hoe hoger die verhoging. Na een paar maanden praten heb ik de zondagshift ingevoerd. Eerst met een klein clubje en nu met iedereen op één na. Zij wil echt niet. Dan is er geen plek meer voor haar, want uitzonderingen ga ik niet maken. Dat heeft ze geaccepteerd en ze gaat over een paar maanden weg. Heel jammer, maar wel nodig. Wat heb ik hiervan geleerd? Tijd nemen. Blijven herhalen waarom de maatregel noodzakelijk is. Voet bij stuk houden. Stapsgewijs invoeren. En duidelijk maken dat dit het nieuwe normaal is.
Al dus Marleen Jansen van Marleen Kookt. Dat is een groot maaltijdenbedrijf, vooral in de regio Amsterdam.
Nee, volgens mij door een heel groot deel van Nederland. In allerlei steden leveren ze. Ik ben hartstikke blij klant. Ze leveren, ze maken verse maaltijden. Koken ze op de dag zelf. En die leveren ze op het tijdstip dat jij kiest bij je thuis af. En een mooie schalen. Je zet alleen nog even in de oven of magnetron. Ze geven altijd een advies per maaltijd of het oven of magnetron is. Mm-hmm. En heerlijk eten voor het hele gezin. Dus hartstikke blij klant. Dus heel fijn dat ze naar die zondag ook is gegaan.
Marleen, het tikkie krijg je zo meteen van Daniel. Zondagshift, zegt ze dus. Salarisverhoging, geen concessies doen. Uitleggen.
Het nieuwe normaal creëren.
Ja.
Vond ik een hele mooie. Mensen vinden verandering heel spannend. Mm-hmm. Hebben we het eerder al in eerdere podcasts ook over gehad.
Ja, precies.
Verandering is heel lastig.
Ja, nieuwe medewerkers hadden dit niet eens geweten. Hadden het gewoon gedaan. En ik denk, iedereen die luistert zal denken... ja, elke verandering is per definitie een impopulaire maatregel. Daar zijn mensen niet blij mee.
Ervaring 2.
Ja. Jongens, ik heb een ervaring van een ondernemer die liever anoniem blijft. En ik wil hem even met jullie delen. Het gaat om een ondernemer die een bedrijf had dat ging fuseren. Ze wilden met een buy-and-build bezig. Het waren een paar kleine bedrijven van zo'n 10 tot 15 man groot. Dus twee bedrijven die samen gingen. Managementteams werden dus samengevoegd. En de ondernemer die deze ervaring deelde, voor haar was het al gelijk duidelijk. Hé, er moeten mensen van het MT wijken, want anders wordt het MT te groot. En diegene die had al heel snel duidelijk dat haar oorspronkelijke zakenpartner niet het ondernemerschap in haar had dat bij zo'n groot bedrijf paste. Het voelde een beetje als, hey, Wij zijn nu een bedrijf aan het bouwen waarvoor we echt meer ondernemerschap nodig hebben. We moeten echt meer risico nemen. En nu zitten er mensen aan de managementtafel die dat gaan vertragen of gaan tegenhouden. Degene waarmee ik mijn eerste bedrijf, wat nu gefuseerd is, heb opgebouwd, die moet eruit. Vraag aan jullie. Als je
eigenlijk zeg je tegen je oud compagnon, joh, weet je, ik ruil je in.
Ik zal jullie zo vertellen hoe zij daarmee om is gegaan. Maar eerst even Marlijn, hoe zou jij dit aanpakken?
Heel erg lastig, want ik denk dat die bij mij daar, als het echt iemand is met wie je daarvoor heel veel het mee hebt opgebouwd, om die dan te zeggen, joh, maar weet je, jij bent niet meer de juiste persoon op de plek. Ja. We moeten misschien gaan nadenken over een exit. Ja, dan moet je dat gesprek moet je aangaan, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar ik denk wel dat je vervolgens, maar dan komen we weer terug op iets wat een beetje ons paradepaardje is. Dat is die strength finder. Kijk gewoon waar iemand wel goed in is. Mm-hmm. En kijk of je hem dan kan laten inzien dat dit niet de plek is. Want waarschijnlijk volgt dat eruit.
Daan.
Ja, ik denk twee dingen. Eén, ik ga heel erg uit van eigen verantwoordelijkheid bij iedereen. Dus ook bij mijn MT-leden en mede-eigenaar. Ik denk dat iedereen het zelf goed kan beslissen. En dat doe ik ook door mezelf ter discussie te stellen. Ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de financiën binnen onze organisatie. Ik doe het niet zelf, maar wel eindverantwoordelijke. Ja. En laatst in gesprek heb ik ook gezegd, ja, ik denk dat ik dit kan doen tot die en die omvang. En dan zou ik of opleidingen moeten doen of veel meer ervaring moeten hebben. Maar anders moet er gewoon iemand anders komen die echt een CFO-rol gaat hebben. En dan moet ik uit die rol, dan moet ik iets anders gaan doen of weg. Dus ik stel ook heel nadrukkelijk mezelf ter discussie. En dan hoop ik dat iedereen zelf ook kritisch naar zichzelf gaat kijken.
Je zou het dus niet zeg maar zo lang voor je uitschuiven, waardoor het op een gegeven moment je vanuit een probleem zeg maar moet gaan handelen.
We volgen een skill-up project momenteel en of begeleiding. En daar proberen we ook alles goed in te richten. Dus het komt ook ter discussie. Wie doet eigenlijk wat en zit in welke rol? Dus daar ga je ook vanzelf vinden of je op je goede plek zit en wat je doet. Ja. En anders kan je inderdaad, wat Marlijn zei, had ze me al een keer aangeraden, die strength finder te doen van waar ben je goed in, waar wil je zelf naartoe? Dus ik denk dat je dat ook met elkaar kan vinden.
Ja, hoe dit is afgelopen met deze persoon. Ik sprak haar gisteren en zij zag het al heel snel aankomen bij de eerste fusie al binnen een maand van hey, er zit hier nu aan de managementtafel, er zit hier iets wat niet goed zit. Ze is dat vervolgens met meerdere ondernemers wezen doorspreken. Een van de dingen die zij in die feedback kreeg was van, joh, mocht het nou mislopen, je kan bij mij zo aan de slag. Ik wil zo met jou verder gaan ondernemen. Dus dat betekende voor haar dat ze in een situatie kwam waarvan ze wist van, oké, mocht het misgaan, dan zit ik alsnog veilig. Wat ze gedaan heeft, is het probleem en daarbij haar stelling neerleggen van, jongens, dit kan niet langer. Er moeten hier een aantal mensen uit het management stappen. En ook qua beslissingsbevoegdheid, qua aandelen, is het niet goed als deze personen aandelen hebben. Wat mij betreft blijven ze in het bedrijf werken. Dat is wat ik ervan vind. Als jullie daarmee eens zijn, moeten we dit doorvoeren. Als dat niet zo is, ook goed, maar dan ben ik weg. De uitkomst is dus dat er nu een heel sterk MT staat. Dat degene waar we het hier over hadden, de vennoot waar zij ooit mee begonnen was, nog steeds in het bedrijf werkt. Maar goed, uiteindelijk is het toch voor beide eindgoed al goed.
En die is geen aandeelhouder gebleven ook.
Nee. Maar het bedrijf gaat als een dolle. En dat is dus ook in het voordeel van die andere persoon. Haar belangrijkste learning dus, zoek het vangnet waardoor je jezelf er zekerder onder voelt. En ga dan in actie. Zometeen een verhaal over een schepenbouwer van miljoenen jachten voor de rich and famous. Hij blies op de avond voor aanvang van de miljoenenklus een opdracht af. Tot grote ergernis van de opdrachtgever. Hoe dat afliep, ga je zometeen horen. De ervaring die we dus vroegen bij de leden van de Entrepreneurs Organization was dus over zo'n impopulaire keuze die ze moesten nemen. Een vraag die we ook stelden, hoe ging je daarmee om? Wat ging er vooral goed en wat ging er fout?
Weet je wat volgens mij een grote fout zou zijn bij mij? En misschien komt het bekend voor. jij bent er al in je hoofd heel lang mee bezig. Je communiceert het en ja, gedaan. Of dit, jij bent er zo lang mee
jij
bezig.
Jij bent al drie stappen verder.
Ja. Ja. En die mensen horen het voor het eerst.
Ja.
En dan wil je er zomaar aan voorbij gaan en weer verder. En praten hoe verder. Terwijl die mensen moeten nog even verwerken allemaal.
Ja.
En
dus ook niet de beknopte versie. Je hebt veel van dit soort klanten. Hè? Ja. Die, waar je dit soort crisissen mee doorspreekt.
Nou, ja, mooi. We hebben één klant. Ik moest aan meerdere casus denken inderdaad. Maar eentje waar ik... Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Die wilde ontzettend impopulaire beslissingen nemen. Dat moest ook. Ja. Even cashwise ging het ongelooflijk slecht. En die stonden echt, zaten op de tafel in de Excel-sheetjes te schuiven met de poppetjes. En wie er allemaal uit moesten. En UWV-procedures aan het voorbereiden. Terwijl wij zeiden, maar waarom bespreek je niet wat er aan de hand is met deze mensen?
Ja.
Er is niemand vertrokken. En waarom? Omdat hij ze betrokken heeft bij de pijn van de organisatie. Dit besproken heeft en vervolgens met de mensen die in één keer heel erg bereid waren om te vechten voor hun eigen club.
Ja.
Naar oplossing is gaan zoeken die hij zelf nooit had bedacht.
Als je even heel technisch zegt, in hoeverre waren ze qua communicatie bezig met ik heb mijn verhaal en de ontvanger ontvangt dat?
Het enige wat wij hebben gezegd, maak het een echt verhaal. Een authentiek verhaal. Jouw eigen echte verhaal.
Ik moest bij deze denken aan een periode in mijn leven toen ik nog in dienst was als als radiomaker werkte. En dat was bij Radio 538. Ik was DJ bij Radio 538. En in die tijd stotterde ik nog zoveel dat als ik me aan jullie had moeten voorstellen, dan was ik gewoon een minuut met mijn voornaam bezig. Een beetje dat niveau stotteren. En als je dan in zo'n zeer politieke organisatie zit, lees Slangenkuil, Wespennest, je hangt er het stickertje aan wat je wil, dan af en toe zeg je dingen en die worden anders uitgelegd door mensen, omdat ze dat graag doen. Laat ik het daarop houden. En als totteraar was het voor mij enorm lastig om het dan te pareren van nee, ik bedoel puntje, puntje, puntje. Of af en toe zei ik dingen op een manier dat het mij als stotteraar gewoon makkelijk uitkwam. Maar dus met te weinig woorden, waardoor de nuance er niet in zat. En mijn belangrijkste learning daarna, want echt bij 538, ik ben op mijn bek gegaan op een manier, dat wil je niet weten. Mijn belangrijkste learning was achteraf, ook al stotter ik als een rund, als ik bij die persoon zie dat het anders opgepakt wordt, dan moet ik het rechtzetten. Ik moet ingrijpen.
Je hele verhaal vertellen.
Ja. En dat is, denk ik, iets wat ik in mijn hele leven nu meeneem, waardoor ik heel veel potentiële ruzies om niks heb weten te voorkomen, omdat ik een wenkbrauw omhoog zag gaan of
Mooi, bedankt voor het delen. Mooi verhaal.
We stelden ook de vraag, went het voor jou om ooit impopulaire beslissingen te nemen? Ja, velen hebben zich erbij neergelegd dat zij de rol van founder hebben. En dat zij dus altijd...
Ja. De lul zijn.
Ja.
Ervaring 3.
Een van de ervaringen hier was, vreselijk. Ik ga ze zoveel mogelijk aan de weg en dan komt hij. En ik laat ze graag aan anderen over. Vind je daarvan?
Dat is heel eerlijk. Eerlijk antwoord.
Ja. Maar is dat goed of slecht?
Nou, ik wil geen waardeoordeel opgeven, maar ik vind vaak, ik probeer zelf, ik heb de verantwoordelijkheid te nemen. Mm-hmm. En zeker, ook al leidt iemand anders het bedrijf nu in de dagelijkse gang van zaken en zouden moeten doen. Ik denk, als ik iemand heb aangenomen en we willen afscheid nemen, dan moet ik dat ook gewoon nog doen.
Ik ga ook wel eens beslissingen uit de weg en niet alleen maar zakelijk, maar ook privé. Denk ik ook, ik heb er even geen zin in, maar uiteindelijk, het moet wel gedaan worden. Dus,
maar is het dan slecht leiderschap als je het aan een ander overlaat?
Ja, ik vind het, als degene die dit zegt, daar zou ik graag eens een keer mee om de tafel willen. Om te zeggen, joh, zou je daar niet wat aan gaan doen? Want volgens mij, hier zit groei voor jezelf in.
Oké, maar deze persoon heeft duidelijk andere talenten.
Ja, maar je kan ook leren dat het ook... Ja. Je kan het ook op een hele goede of een mooie manier doen.
Vanuit je eigen krachten.
En dat je er achteraf trots op bent. Of dat je, als je het goed gedaan hebt, kan de andere partij het ook begrijpen. En Klinkt raar, maar ik denk dat je er ook gewoon beter in kan worden, steeds beter.
Ja, ja, ik neem het toch een beetje voor hem op in deze. Dat ik denk, als je een hele impopulaire beslissing moet nemen en je weet dat er iemand anders in de organisatie, in de leiding dan, hè, is die dit beter kan, zodat bijvoorbeeld je mensen niet gaan lopen?
Nou, en daar voel ik wel met je mee. Want de een is gewoon beter in het overbrengen van de boodschap. Eerlijk, hetzelfde. Ik moet niet samen met mijn compagnon het slechte gesprek gaan voeren. Want het eind van het gesprek is het weer gezellig. Dat was nou net niet de bedoeling.
Ben jij ondernemer en wil je groeien, zowel zakelijk als op het persoonlijke vlak? Als lid van de Entrepreneurs Organization kom je maandelijks samen met collega-ondernemers en deel je ervaringen zoals je ook in deze podcast hoort. Ook krijg je als lid toegang tot once-in-a-lifetime events en trainingen, zowel nationaal als internationaal. En breid je je netwerk uit met like-minded ondernemers die tussen de 1 en 100 miljoen omzet maken. Wil je weten hoe je lid kan worden? Ga naar entrepreneursorganization.nl.
In de podcast van vandaag Tim van Daal. Na een succesvolle carrière in de reclame en marketing besloot Tim in 2004 letterlijk en figuurlijk het roer om te gaan gooien en zijn passie voor de watersport te gaan volgen. Hij begon als jachtmakelaar en is inmiddels DGA van een groep bedrijven die allen actief zijn in de jacht en de verkoop van luxe jachten en motorboten. Voor de rich and famous. Ik vraag hem zo meteen naar welk advies hij jou als luisteraar zou geven over het nemen van impopulaire beslissingen. Eerst even Tim, jullie bouwen dus motor- en zeiljachten voor de rich and famous. Kost miljoenen. Wat voor klanten heb je het dan over?
Miljonairs, hè? Multimiljonairs, ja. Miljardairs. Over het algemeen vaak ondernemers. Mm-hmm. Regelmatig mensen uit rijke families, oud geld. Kan van alles en nog wat zijn.
Oud geld, fout geld, het zit er allemaal bij waarschijnlijk.
Dat laatste vragen we nooit naar. oud geld kunnen we noemen.
Ja, okay. Men zegt wel eens, hoe meer geld er betrokken is bij een deal, hoe vervelender het kan worden.
Nou, je formuleert het al goed. Hoe meer geld ermee gemoeid is, hoe vervelender het kan worden. Mm-hmm. Maar dat is zeker niet een gegeven of onlosmakelijke factor. Maar het heeft dan vooral ook te maken met het financieel potentieel van je klant. En dat in combinatie met zijn karakter of zijn ego kan ertoe leiden dat hij denkt, hij of zij, voor de duidelijkheid. Misschien heb ik geen gelijk, maar ik heb wel zoveel geld dat ik een flinke poging kan doen om me gelijk te halen. Ja. En daar kan je knap last van hebben. Wij roepen wel eens gekscherend, de boot is pas klaar als de laatste rechtszaak is geweest.
Tim, op een gegeven moment gaat de telefoon over en belt er een eigenaar vertegenwoordiger. Je moet zo maar even uitleggen of wat dat precies betekent. Ja. En er komt een tender voor een enorm grote opdracht voor het renoveren van een jacht. Ja. We hebben het over miljoenen. En ging al heel snel ging er zo'n stemmetje in je hoofd. Hey, deze mogelijkheden biedt het, maar er zijn ook mindere dingen aan.
Ja.
Vertel.
Nou, we maakten de balans op. In eerste instantie had dat nog niet zoveel te maken met die specifieke boot, nog met die klant, nog met de eigenaarsvertegenwoordiger. Maar onze eerste.
Ja. Eigenaarsvertegenwoordiger is
een eigenaar. Nou, de meeste eigenaren van dit soort jachten, of aspirant-eigenaar, omdat de boot nog niet gebouwd is, die huren een eigenaarsvertegenwoordiger, een owner's rep, noemen we dat ook wel, in. Om hun belang te behartigen. Dus de telefoon ging. We kenden de eigenaarsvertegenwoordiger ook wel. Hadden er nog niet mee gewerkt. Had een interessante klus. En zei, ik vraag 3 werven in Nederland. Moest in ieder geval in Nederland gebeuren. We hebben nog een standing in de wereld. En jullie zijn ook uitgenodigd om te tenderen op deze klus. Nou, de prachtige boot. Mooie klus. Maar wij zaten op dat moment behoorlijk volgeboekt voor de komende 2-3 jaar met bouwklussen en renovatieklussen. De werf zat behoorlijk vol. Alleen we keken ook naar onze concurrentie. En van één concurrent dachten we, nou, die wordt veel en veel te duur. Daar gaan we geen last van hebben. Veel grotere werf ook. En die andere concurrent dachten we, ja, Die jongens die zitten in de moeilijkheden, dus die gaan waarschijnlijk toch wel scherp aanbieden. Hoe graag willen wij deze klus hebben? En we dachten, als we deze klus er nou bij pakken, al is het niet zo comfortabel, dan kon dat wel eens ook meteen betekenen dat we van een concurrent af zijn in de markt. Dat was een motivatie om het wel te willen. En we zijn naar Antiep gevlogen en hebben het geheel bekeken. En we hebben een aanbieding gedaan. En uiteindelijk kregen we het verlossende telefoontje dat we het waren geworden.
Ja.
Nou, daar ben je natuurlijk blij mee.
Vlag uit, champagne,
precies. Nou, ja. We waren nog erg in opbouw van het bedrijf, dus het was ook belangrijk. En je bent eigenlijk alleen maar bezig om werk binnen te halen. Mm-hmm. En toen kwamen we in een nieuw hoofdstuk, dus we dachten dat we een deal hadden. En toen begon de eigenaarsvertegenwoordiger eigenlijk opnieuw te onderhandelen.
Ik kan me heel erg goed voorstellen dat je bij zo'n eerste vraag denkt van... ik vind het wat gênant dat het gebeurt, maar als dit de enige vraag is... en dan zeg je misschien ja.
Ja,
en dan,
als het nou hierbij blijft.
En dan krijg je de tweede en dan...
Begint te kietelen, ja. Of te kriebelen.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment heb ik dus ook tegen die eigenaars tegenwoordig gezegd... van, joh, het begint me te irriteren hoe je dit doet.
Is het ongebruikelijk dat mensen...
Ja, bijzonder ongebruikelijk. Ja.
Okay, dus laten we even snel vast voorwaarts gaan. Jij denkt op een gegeven moment van, dit is niks.
Wat is er gebeurd? Nou, op een dag hebben we dus besloten... wij gaan deze opdracht teruggeven. En ik weet het nog heel goed.
Hoe ging dat?
Nou ja, ik heb daar een hele uitgebreide mail over geschreven aan die eigenaarsvertegenwoordiger.
Je bent het toch niet via de mail wezen brengen?
Ja, zeker wel. Ik had er ook alle behoefte aan om heel precies uit te leggen waarom we deze beslissing hadden genomen. Want je wil het wel zorgvuldig doen.
Ja.
Het is overigens ook heel gebruikelijk om dit soort formele communicatie zwart op wit te doen. En niet met een belletje.
Ja, maar heel veel mensen denken, dan bel ik eerst en dan zet ik het nog even op de mail.
Ja, nou, dat zou ik in privé situaties zeker doen. Of met personeel of iets dergelijks. Ja. Maar dit zijn te formele zaken, het zijn te grote belangen. Je wil ook zo, laat ik zo zeggen... Wij zijn eigenlijk ook altijd op een bepaalde manier bezig met casebeelden. Je houdt er eigenlijk altijd rekening mee van straks sta ik voor bankie. Hoe heb ik het dan gedaan?
Net vragen, ja. Dat had ook juridische consequenties aan kunnen zetten. Kon je er zomaar vanaf?
Onder deze argumenten natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, als niemand de deal die gemaakt was ter discussie had gesteld... had ik er natuurlijk niet zonder kleerscheuren vanaf gekund.
Oké, mail verstuurd. En dan wachten op reactieklant.
Ja, nou, die kwam vrij snel. En dan niet van de klant, maar van de klantvertegenwoordiger... van de eigenaarsvertegenwoordiger. Ja. En dat was een furieuze mail.
Hoofdletters?
Ja, chocoladeletters inderdaad. Het schip was namelijk al ruimschoots onderweg. Ging bijna stuurboord uit bij IJmuiden om naar Enkhuizen toe te varen. En daar kreeg de kapitein te horen van... leg hem maar vast. We weten nog niet helemaal waar we naartoe gaan. En de reactie was dus inderdaad van dit kan je niet maken en dit en dat. En weet wat je doet. Ik ben, zoals je weet, eigenaarsvertegenwoordiger. En niet alleen maar voor deze eigenaar. Ik heb een enorme database aan high net worth clients.
Dat is een klein wereldje, zou je zeggen.
Ja, die je nu in ieder geval op je buik kan schrijven verder. Ja. Nou, die reactie had ik natuurlijk ook helemaal ingecalculeerd.
Ja. En die nacht, lag je er nog wakker van?
Nou, nee, ik ben na het sturen van de mail gaan slapen voor mijn eigen gemoedsrust. En de volgende ochtend heb ik de reactie gelezen. Dus.
Ja. Ja. Wat is er verder gebeurd zo in de afloop?
Nou, in de afloop, die boot die kwam dus niet naar ons. Die boot is gegaan naar de concurrent die wij dus eigenlijk wilden afstoppen.
Ja.
En daar heeft de klus plaatsgevonden. Nou, zoals je al zei, de wereld is klein, dus je hoort alles wat er gebeurt. En dat proces is geheel naar verwachting behoorlijk dramatisch verlopen. Het heeft als effect gehad dat die werf alsnog direct zijn deuren heeft dichtgedaan nadat die boot het ruime sop weer koos. Uiteindelijk was het resultaat wat we wilden bereiken door de klus wel aan te nemen, is bereikt door hem niet aan te nemen. Hier zit een learning. En ik geloof dat de rechtszaken daar nog steeds over lopen, maar dat weet ik niet zeker.
Ben je nooit bang voor karma als je op zo'n harde manier over je concurrenten praat?
Nou, ik geloof best in karma, maar ik geloof niet dat ik op een harde manier over een concurrent praat. Ik maak zakelijke beslissingen. Mm-hmm. En ik heb alle waardering voor dat bedrijf en de mensen en, ja. en noem maar op. Maar het is een concurrent en zo behandel ik het. Ik geloof niet, ik heb toch niet eens een waardeoordeel uitgesproken.
Nou, nee, oké. Okay, maar de beslissing nemen in het begin van ik wil deze klus aannemen zodat zij misschien omvallen.
Ja, nou ja, wat ik al aangaf en wat achteraf ook bleek, ze stonden al op omvallen. Het was het laatste zetje dan. En dan kan je zeggen, ja, dan heb jij het gedaan. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat daar een hele geschiedenis aan vooraf ging. Maar bovendien is dat gewoon zakelijke strategie. Daar zit niks persoonlijks aan, wat mij betreft niet.
Tim, als je morgenochtend een impopulaire beslissing moet nemen, wat zou jouw advies zijn?
Laat je niet leiden door angst. Ben niet bang voor de gevolgen van een weloverwogen impopulaire beslissing. Wees misschien wel veel banger voor de gevolgen van het uitstellen van die beslissing.
Tim van Daal, dankjewel. Dat was Tim van Daal. Mocht je meer willen weten over wat ze allemaal doen, ga dan naar vmgyachtbeelders.nl. Dus vmgyachtbeelders.nl.
Tikje terug van Jente zo.
Ja, zeker weten. Tijd voor de boeken, Marlijn.
De boeken, nou.
Wat heb je opgesnoord?
Wat was het? Waar ging het over vandaag? Het ging vandaag eigenlijk over beslissingen die anderen raken. Dat was eigenlijk de kern van beslissingen die jij neemt, die anderen raken. Ja. En eigenlijk was ik dus op zoek naar dan maar het boek waar dan in staat hoe je dat op de beste manier kan doen. En toen kwam ik erbij eentje die ik eigenlijk heel erg... de voorloper, Conscious Business, of eigenlijk het heet Conscious Capitalism. Mm-hmm. Geschreven door John Mackey, de founder van Whole Foods. En die heeft ook Conscious Leadership geschreven. Want een van de pijlers van Conscious Capitalism is op een andere manier met je business omgaan. Meer dan alleen maar profit-driven. Namelijk met oog voor al je stakeholders. Een van de pijlers daarvan is Conscious Leadership. En in dit boek legt hij dan uit hoe je dan inderdaad zo'n Conscious Leader kan worden.
Titel en schrijver vind je in de show notes. Einde podcast, jongens. Wat hebben we geleerd? Ja.
Ik heb twee keer vandaag gehoord dat bij Tim en ook eerder werd genoemd. Voordat ik aan iets begin wil ik weten wat mijn risico is of mijn downside is. En dat probeer ik me altijd voor te houden. Maar ik vergeet het nog als vaak. Begin ik een nieuw project of iets nieuws of ga ik in iets investeren? Wat is mijn downside als het helemaal misgaat? En wat is mijn upside en is dat me waard?
Luister met je hart, maar doe ook wat met je hoofd. Dus. Ja. Marlijn?
Nou, ik vond het weer een mega mooi inzicht dat eigenlijk iedereen te maken heeft met het nemen van lastige beslissingen. En dat we ze vaker in ons hoofd heel groot hebben gemaakt. En dat het hoe dan ook pijn gaat doen, maar dat het gaat om de manier waarop je er vervolgens mee omgaat. Hoe duidelijk je erin bent, hoe open je erin bent. Mooi, mooi om te horen.
Ja, ook mooi om te horen. Je kan het ook enorm fout doen. En als het dan enorm fout gaat, dan kan je het waarschijnlijk niet meer herstellen. En dan kunnen dingen die echt te voorkomen geweest waren, kunnen gewoon dramatisch worden.
Ja.
Dit was hem, aflevering 9 van het Ondernemersoog. Volgende maand natuurlijk weer een nieuwe. Wil je meerdere afleveringen luisteren? Zoals bijvoorbeeld een aflevering over meer aan je bedrijf werken in plaats van erin. Dat kan. Ga dan naar Apple Podcasts, Spotify of YouTube. Speciale dank aan onze gast Tim van Daal. En aan alle ondernemers die ervaringen gedeeld hebben vandaag voor dit onderwerp. Ben je geïnteresseerd geraakt in de Entrepreneurs Organization? Dan raad ik je aan een kijkje te nemen op onze website entrepreneursorganization.nl. Daar vind je ook data voor test. En dan kan je gewoon eens een keertje zelf kijken van, is dit wat voor mij? Dat van de Entrepreneurs Organization. Marlijn, Daniel, bedankt.
Ja,
en tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit was het Ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organization. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganization.nl/ondernemersoog.